zegen. Een enkele afkondiging vooraf, gemeente. De eerste rondgang in de collecten is voor de kerk, de tweede voor de diaconaat, voor het diaconaat, en de derde voor het bouwfonds. En de schriftlezingen zijn genomen eerst uit Esther 7, Esther 7 en vervolgens uit Romeinen 7. Romeinen 7. Tot zover. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap worden u rijkelijk geschonken van God de Vader door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons nu samen zingen uit Psalm 119, vers 58. Gij bozen wijkt, opdat ik steeds het gebod van mijn Heer nauwkeurig moog bewaren. En ook vers 59. Wees gij mijn steun, dan zal ik vrij van leed mij dag aan dag in uw geboden vermaken. Psalm 119, vers 58 en vers 59. Thank you. Wij willen eerst in verbondenheid met Gods kerk over het rond der aarde belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof aan de hand van de 12 artikelen. En daarna instemmen met de herderspsalm, psalm 23 vers 1. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Psalm 23 vers 1, na de geloofsbelijdenis. U spreken mij na in uw hart aldus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De Heere bidden om zijn onmisbare zegen in de opening van zijn woord en de bediening ervan. Dankzegging doen met en voor broeder en zuster Jacco en Irene Kolen, Groenelaan 22. In hun gezin werd geboren Machteld Irene Maria. En willen ook dankbaar vermelden dat broeder Jan van Wijk, onze koster, een goede uitslag kreeg van de onderzoeken. En broeder Veldhuizen van de Dwarsweg, die zal de komende week voor een bloedtransfusie naar het ziekenhuis gaan. We hopen dat de Heere dat ook wil zegenen. Mag ik u voorgaan in gebed. Getrouwe en barmhartige Heere, wij mogen in de stilte van deze zondag ook vanmiddag weer buigen voor u. En laat dat niet alleen een kwestie van uiterlijke eerbied zijn, hoewel dat ook belangrijk is. Maar laat dat ook vooral mogen zijn een zaak van innerlijke eerbied. Dat ons hart, ons leven geleerd heeft u te kennen in uw recht en in uw genade. Te bukken voor u als een arme zondaar in onszelf. Maar tegelijk ook verwonderd te zijn dat u nu op zondaar hebt gerekend, Heren. En dat die bij u nooit weg worden gestuurd, maar welkom zijn om te leren leven uit de verzoening die er bij u is. Dat is het grote wonder van het evangelie. Daarom heet de Bijbel ook het evangelie. Het is de blijde boodschap voor mensen die verloren zouden moeten gaan, maar niet verloren hoeven te gaan, doordat God niet veranderd is in zijn liefde en ontferming. Dat we dat mogen zien niet alleen, Heren, Dat we ook dat mogen geloven en beleven. Dat we ook in de oefening van het geloof dat mogen mijnen, ons toe-eigenen. En dat is niet brutaal, maar dat is de ootmoed van het geloof. U geeft het, u biedt het aan, u legt het aan ons hart. En het eigene van het geloof is dat het daar de hand op mag leggen. En dan slaat u die hand niet weg, want dat is geen diefstal. Dat is genadige gave van u. Wilt u zo in ons midden zijn, Heren, en zo uw lieve geest zenden die ons leidt, die opent uw woord en opent ons hart en verlicht ons verstand en die ons amen leert zeggen persoonlijk en gemeenschappelijk op wat u voorzegt. Wij danken u dat u zo heerlijk de zon laat schijnen op deze zondag, deze zomerse herfstzondag. En zoals we in de consistorie ook gebeden hebben, mogen we dat hier ook bidden. Zo wilt u nou ook uw zon laten schijnen door uw woord. Heren, laat die zon der gerechtigheid ook in ons leven schijnen voor het eerst en opnieuw. En dan is het aan uw kant nooit herfst en winter dat de zon maar matig schijnt. Maar altijd volop zomer. Al kan het bij ons wel eens herfst en winter zijn. Maar dat we dan ook krediet op u zouden hebben, Heren, dat ook na een winterse periode van dorheid en doodsheid het nieuwe leven weer komt in het voorjaar van uw genade. Gij houdt getrouw uw woord. Wij mogen delen in de zorg en de zegen van de gemeente. We willen gezinnen en alleengaanden aan u opdragen. Mensen die alleen zijn als weduwe, weduwnaar of gescheiden. Wat zijn dat toch ingrijpende dingen. En soms voelen we juist op de zondag, op de blijheid en de stilte van de zondag, die scheur, die breuk, wel heel ernstig. Wilt u zelf ook balsem geven in geslagen wonden. We mogen nu ook herkennen, Heren, dat er vele huwelijken en gezinnen zijn waar het ook fijn is op zondag. En waar we samen ook verwonderd mogen zijn over de goedheid van God, ook in de bedding van de geslachten. U bouwt aan uw toekomst, al zien we er met het blote oog niet veel van. Maar in het geloofsoog mag er opmerkzaamheid zijn. We willen delen in de dankbaarheid van een jong gezin, broeder en zuster Jacco en Irene Kolen. Nu zij een kindje uit uw goede hand ontvingen, Machteld, Irene, Maria. Heren, wat rijk als alles goed mag zijn, als we ook de belijdenis kennen dat we onze kinderen als uit uw hand ontvangen. Geef de ouders nu ook genade om dit en hun andere kinderen voor te gaan in de vreze des Heren, zodat ze ook de weg mogen wijzen tot de Heren, ja zelfs ze mogen brengen bij de Heren middelijkerwijs. Gedenk de moeder en ook het kind en de andere kinderen dit gezin, Heren, en geef in geloof ook te mogen toeleven naar de doopzondag. Wij danken u ook voor en met broeder Jan van Wijk, onze koster, nu hij een goede uitslag kreeg van de onderzoeken die hij heeft ondergaan. En wilt u ook verder geven dat hij weer aan kan sterken, zodat hij zijn werk samen met broeder De Kleuver in ons midden weer kan doen. U bent goed, ook als u de gezondheid zegent. We denken ook aan andere zieken, bedroefden, beproefden of mensen die in de spanning leven van hoe zal het gaan. Wij mogen al die dingen in uw hand leggen in het geloofsleven. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. We bidden ook voor broeder Veldhuizen van de Dwarsweg, als hij ook van de week nog een medische behandeling zal ondergaan met het bloed. Heel centraal, Heren, wij bidden hartelijk van u of u het zou willen geven, dat hij daarvan op zou knappen, dat zijn gezondheid zou rijzen. We dragen hem ook geestelijk aan u op. In de overgave aan u mogen we ons leven toevertrouwen aan uw leiding. We zijn heel dankbaar dat zijn kinderen zo trouw om hem heen staan en de familie, zodat hij thuis kan wonen en zijn met veel ondersteunende zorg. Heren, verblijft ons nog met uw zegeningen. We bidden ook voor anderen die we niet bij name noemen, gedenk ze. Als we ouder worden, krachten moeten inleveren, dat is niet gemakkelijk. Maar dat we dan zwak in onszelf, sterk in u de Heere mochten zijn, dat is toch het enige dat overblijft. En dat u volk en kinderen brengt tot het aanschouwen van hem, die het heilgeheim is van zalig leven en zalig worden en eenmaal in de zalige heerlijkheid eeuwig u danken. Ondersteun uw knecht, heren, zegen de organist en de koster, gedenk ons in de kerk, de kleinsten en de oudsten, en bij de kerktelefoon, het ziet alles op u. Houd uw zegenende handen over ons uitgebreid. Verbreek wat voor u gesloten is door eigen schuld. En versterk wat u gewerkt hebt door uw genade. We bidden het u om Jezus' wil alleen. Amen. Twee schriftlezingen, gemeente. Zoals ik in het contactorgaan heb meegedeeld, vervolg ik de serie over Esther in de middagdiensten, om daarmee klaar te zijn voordat de adventsweken beginnen. En daarom vanmiddag Esther 7. Esther 7. Esther 7. Toen de koning met Haman gekomen was om te drinken met de koningin Esther, zo zeide de koning tot Esther, ook op de tweede dag, op de maaltijd van de wijn: wat is uw bede, koningin Esther? En zij zal u gegeven worden. En wat is uw verzoek? Het zal geschieden, ook tot de helft van het koninkrijk. Toen antwoordde de koningin Esther en zeide: indien ik, o koning, genade in uw ogen gevonden heb, en indien het de koning goeddunkt, men geve mij mijn leven om mijner bede wil, en mijn volk om mijns verzoeks wil. Want wij zijn verkocht, ik en mijn volk, dat men ons verdelge, dode en ombrengen. Indien wij nog tot knechten en tot dienstmaagden waren verkocht geweest, ik zou gezwegen hebben, ofschoon de onderdrukker de schade van de koning geenszins zou kunnen vergoeden. Toen sprak de koning Ahasveros en zeide tot de koningin Esther: wie is die en waar is diezelfde die zijn hart vervuld heeft om al zo te doen? En Esther zeide: de man, de onderdrukker en vijand, is deze boze Haman. Toen verschrikte Haman voor het aangezicht van de koning en van de koningin. En de koning stond op in zijn grimmigheid van de maaltijd van de wijn en ging naar de hof van het paleis. En Haman bleef staan om van de koningin Esther aangaande zijn leven verzoek te doen, want hij zag dat het kwaad van de koning over hem ten volle besloten was. Toen de koning wederkwam uit de hof van het paleis in het huis van de maaltijd van de wijn, zo was Haman gevallen op het bed waarop Esther was. Toen zeide de koning: zou hij ook wel de koningin verkrachten bij mij in het huis? Het woord ging uit des konings mond en zij bedekten Hamans aangezicht. En Garbona, een van de kamerlingen voor het aanschijn van de koning staande, zeide: ook zie de galg welke Mordechai gemaakt heeft, welke Haman gemaakt heeft voor Mordechai, die goed voor de koning gesproken heeft, staat bij Hamans huis, 50 ellen hoog. Toen zeide de koning: hang hem daaraan. Alzo hingen zij Haman aan de galg, die hij voor Mordechai had doen bereiden, en de grimmigheid van de koning werd gestild. En dan uit het Nieuwe Testament, Romeinen 7. Romeinen 7. En dan gaat het erom, gemeente, dat aan de ene kant ons vlees verdoemelijk is voor God. Verkocht zijn we onder de zonde van nature. Maar aan de andere kant, als genade in je leven komt, dan mag je zeggen: ik dank God door Jezus Christus, onze Here. Ik lees uit Romeinen 7 vanaf vers 14. Romeinen 7 vanaf vers 14. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet van God naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet van mijn gemoed en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Here. Zodan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Tot zover de schriftlezing. Wij gaan nu zingen uit Psalm 68, de versen 11 en 12. Gewis hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijands kop verslaan. En dan ook het 12e vers. Dan moogt geen zegepraal uw voet, ja, uw hondertong in het bloed van elke vijand steken. O grote God, geduchte Heer, uw gangen zo vol roem en eer zijn aan uw volk gebleken. Psalm 68, vers 11 en vers 12 ter inleiding op de prediking. Straks na het aanbod van de prediking willen we zingen uit Psalm 35, het vierde vers. Dan zal mijn ziel verheugd in God, steeds juichen in haar heilrijk lot. Psalm 35, vers 4, na het amen van de prediking. De tekst is genomen uit Esther 7, en daarvan de versen 3 en 4a. Esther 7, vers 3 en 4a, we lezen die nog een keer. Esther 7, vers 3. Toen antwoordde de koningin Esther en zeide: indien ik, o koning, genade in uw ogen gevonden heb, en indien het de koning goeddunkt, men geve mij mijn leven om mijn bede wil, en mijn volk om mijn verzoeks wil. Want wij zijn verkocht, ik en mijn volk, dat men ons verdelgen, doden en ombrengen. Tot zover. Geliefde gemeente, vroeger als kind logeerde ik vaak in Friesland. En dan gingen we met opa, we zeiden paken trouwens, naar de veemarkt in Leeuwarden. 'S Ochtends heel vroeg. En dat was natuurlijk als kind een belevenis. Toen we later in Nunspeet woonden, gingen onze jongens wel eens met een boer van de zeekant mee naar de veemarkt in Zwolle. En als kind heb ik nog indrukken van die veemarkt in Leeuwarden die al lang niet meer bestaat. En wat ik dan zo wonderlijk vond, dat die boeren daar in het Fries met elkaar stonden te praten. En dat er dan op een bepaald moment dat loven en bieden kwam. Ze stonden elkaar in de handen te slaan. En je dacht als kind, ja, wie kan er het hardste slaan? Hè? En daar zeiden ze er iets bij wat je niet verstond. En zo werd dan uiteindelijk de prijs bepaald van een koe of van een kalf of van een schaap of van een paard. Loven en bieden. En als men dan eens was, dan zag je dat ook, dat men het eens werd. Want dan verwisselde het dier van eigenaar. Het was ook wel eens zo dat men het niet eens werd. En dan gingen ze uit elkaar met alsof ze ruzie hadden. Dat is natuurlijk ook gespeeld. Het gaat er nu vooral om dat loven en bieden, hè, de koe aanprijzen dat het de beste koe en de melkrijkste koe is van de hele veestapel van Friesland. En dan het bieden wat de ander ervoor wil geven. En als men dat eens over de prijs was geworden, dan was het uiteindelijk zo dat je die koe van eigenaar zag veranderen. Hij ging met een andere boer mee van de veemarkt af als dat hij gekomen was. Hij was gekocht en hij was verkocht en hij was betaald. En dus was hij van eigenaar veranderd. U snapt hoe ik op deze inleiding kom. Esther die roept het uit in onze tekst. Wij zijn verkocht. Dus dat volk van God, dat is van eigenaar verwisseld. En door Hamans list onder de duivel gekomen, bezegeld met de zegelring van de koning zelf. Zo ligt het van nature voor ons allemaal, al zijn wij geen Joden, al kunnen wij ook rechtstreeks de lijn zo niet overbrengen. Daarom heb ik u ook gelezen uit Romeinen 7. Daar hoor je iets van Paulus, die trouwens zelf een Jood was. Wij zijn verkocht, vleeselijk verkocht onder de zon. Maar dat mag in Romeinen 7 nu in het licht staan. Dat iemand meerder dan Esther en Mordechai gezegd heeft tegen zijn vader. Met het oog op een verloren volk in zichzelf. Ik wil ze kopen met de prijs van mijn bloed. Zodat ze niet onder de eigenaar die lelijke duivel blijven. Hoewel verdiend. Maar mogen veranderen van eigenaar. En dan ga je anders naar huis dan dat je in je huis geboren was. Heerlijk als we dat mogen verstaan, gemeente. Verkocht, vleeselijk verkocht onder de zonde. Dan roept een mens uit als die genade kent. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Christus Jezus onze Heer. Want Hij heeft in het leven van Gods kind gezegd. Gij zijt gekocht en betaalt. En daarom gaat u vrij uit. Dat is de inleiding op deze preek, waar ik boven schrijf als thema tafelgesprekken te Susan. Twee gedachten. We horen Esther zeggen, wij zijn verkocht, ik en mijn volk. En in de tweede plaats, de Heere getuigt, gij zijt gekocht en betaald. Dus ik herhaal, tafelgesprekken te Susan. We horen Esther zeggen, we zijn verkocht, ik en mijn volk. Maar de Heere getuigt, gij zijt gekocht en betaald. Tafelgesprekken. Ja, de tweede dag was aangebroken, jongens en meisjes. Heerlijke maaltijd, koninklijk diner. De koning genodigd, Haman genodigd en Esther lag ook mee aan. Er waren waarschijnlijk ook nog wel wat koninklijke knechten bij. En toch was er spanning in dat koninklijke vertrek. Want het was de dag waarop het hoge woord eruit moest. Ahasveros gespannen, benieuwd wat zijn vrouw op haar hart had. Hij had er die nacht niet van kunnen slapen, zoals we in de vorige preek over Esther 6 hebben gehoord. Esther, uiterlijk kalm en innerlijk gespannen, maar innerlijk ook vertrouwend op de Heere. Maar ze besefte heel goed, het hoge woord moet er nu uit. En Haman, ja, hij had gepocht dat hij weer was genodigd aan de maaltijd van de koning en de koningin. En toch was hij stiller dan anders. Ik zeg het expres zo, jongens en meisjes. Hij was doodstil. Want het slot van hoofdstuk 7, dat hangt hij zelf aan de galg die hij van Mordechai had opgericht. Hij was doodstil, want thuis had hij zijn vonnis al gehoord. Indien jij, had zijn vrouw gezegd, bent begonnen te vallen, dan zul je niks vermogen. Want je wint het nooit van Mordechai. Dat had ze eigenlijk gezegd. En zo zit Haman aan die dis, aan die maaltijd. Tafelgesprekken te Susan. Als ze goed gegeten hebben, dan wordt er rijkelijk met de wijn gegoten. Het heet zelfs maaltijd van de wijn. Zo ging dat. Eerst at men en dan ging men drinken. Overvloedige wijn. En tijdens die wijn, dan komen de tongen wat los, dan herhaalt de koning zijn vraag. Zeg koningin, wat is nou je bede, wat is nou je verzoek? Zeg het maar, ronduit, en het zal je geworden. Hij is royaal. En dan spreekt Esther zich uit. Indien ik, o koning, genade gevonden heb in uw ogen, indien het de koning goed dunkt, men geve mij mijn leven, en men geve mij het leven van mijn volk. Het klinkt ootmoedig. Toch klinkt het ook vastberaden. En het klinkt hier in een vrouwenmond. Ik zou haast willen zeggen, in een profetenmond. Ze is hier profetes. De koning fronst zijn wenkbrauw. Wat zeg je daar? Men geve mij mijn leven. Maar wie zou die lieftallige koningin dan naar het leven staan? Wat is er eigenlijk aan de hand? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat zijn dit voor zaken? Wat is dit voor verzoek? Wat is de reden voor dit verzoek? En dan dat woord dat het eerste is, het eerste lid van de verdeling, hè. Esther die zegt het, die roept het uit. Want wij zijn verkocht, ik en mijn volk. Wat een spanning aan die koninklijke dis. Tafelgesprekken, die waren in het Oude Oosten juist bedoeld voor de ontspanning. Om relaxed samen te eten en zo de gemeenschap met elkaar te beoefenen. Maar nu stijgt de spanning aan dat koninklijke diner ten top. En Esther die spreekt hier maar niet als vorstin. Esther die spreekt hier maar niet als de vrouw van Ahasveros. Ze spreekt hier als Jodin. Ze komt hier ervoor uit dat zij tot dat volk behoort dat uitgemoord moet worden. Tot dat volk dat de naam draagt, Jood, Godlover. Dat is eigenlijk de betekenis van Joden. Godlovers, dat moeten ze zijn. Ze is een Godlover. Prachtig, hè? Ik heb in de eerste preken wel gezegd dat ik er niet echt geloofde dat Esther nog geloofde. En we hebben daar in de kerkraad ook al over nagepraat. Maar hier breekt het door. Hier is ze een Godlover. Want dat zul je maar moeten zeggen aan zo'n tafel waar Ahasveros, die grillige tiran, zit. Daar heeft ze best ook nog iets van aangevoeld. Want ze zegt zelfs tot 3-4 keer toe, indien ik genade gevonden heb. Dus ze dekt zich menselijk nog best wel in. Maar de andere kant is ze ook zo vrijmoedig, omdat ze hier een Godlover is. Wij zijn verkocht. Ik, zij voorop, en mijn volk. Kijk, en dat zegt ze maar niet tegen de koning. Ja, ze zegt het wel tegen Ahasveros. Maar ze zegt het hier in de kracht van de koning der koningen die boven Ahasveros staat. En daarom kan ze ook zo stellig en vrijmoedig en met overtuiging en zonder bangheid deze belijdenis doen. Wij zijn verkocht, ik en mijn volk. Nou, die grillige Ahasveros, hè. Hier heeft God de leiding, maar dat weet natuurlijk Esther niet van tevoren. Maar die had meteen die doek die later Haman op zijn gezicht krijgt, dat was een teken dat je ter dood veroordeeld was, meteen over het kroontje van Esther hebben kunnen leggen. Want als zij zo dicht bij de koning stond en ook een Jodin was, dan had Esther de koning wel kunnen vergiftigen aan haar maaltijd. Misschien zou Haman dat lastelijk hebben gezegd. Ja, Esther, wil je vergiftigen, koningin? Koning? Maar Esther, die vreest niet. Die vreest niet haar man die haar lichaam kan doden, bruut als die was. Maar die vreest de Heer die lichaam en ziel kan doden in de hel. En als je de Heere vreest, dan zijn er momenten van vrijmoedigheid. Misschien heb u het tegen de chirurg gezegd, toen hij zei, mevrouw, ik kan niks meer voor u doen. Toen kreeg u opeens de vrijmoedigheid om te zeggen, ik leg mijn leven in de handen van de Heere, dokter. Daar is het veilig. Of als u van de week een bericht kreeg van de specialist dat er niks kwaadaardigs bij u ontdekt was, dat u de vrijmoedigheid kreeg om in de spreekkamer tegen de arts te zeggen, ik ben dankbaar voor uw onderzoek en ik dank de Heere voor zijn zorg en zijn genade. Als je de Heere vreest, gemeente, dan ben je niet bang voor God. Ja, dan ben je bang om voor God iets verkeerds te doen. Maar dan heb je zo'n liefde tot God dat je van hem wil getuigen en moet getuigen en zult getuigen. En soms gebruikt de Heere juist diepe wegen ervoor om die vlam boven de as van je leven, die er ook is, tevoorschijn te laten komen. Mijn Heere en mijn God. En in zijn kracht durft Esther te zeggen, wij zijn verkocht, ik en mijn volk. Prachtig, hè, dat Esther zich hier zo vereenzelvigt met dat verkochte en dat overgeleverde volk. Ja, en de plakaten waren al uitgegaan en de zegelring van die koning Ahasveros, die daar bij haar aan de maaltijd zit, die stonden eronder. Ik en mijn volk. Ja, we mogen Esther in zekere zin wel prijzen, gemeente, maar we moeten vooral de Heilige Geest in Esther prijzen. Waarvan de apostel Petrus zegt, dat nou de geest van Christus is. Die getuigt hier door Esther. En die geest van Christus, die is net als een schijnwerper. In Nunspeet had je op de hervormde kerk een schijnwerper. En die vloekte aan als donker werd. Dan zag je die schijnwerper niet. Maar dan stond die toren van de hervormde kerk prachtig in het licht. Ik weet niet of dat hier ook zo is bij de Julianakerk. Maar ik wilde maar weer zeggen, zo is de Heilige Geest. Als die aanvloept met eerbied gesproken, als die zijn licht laat vallen, dan vraagt hij nooit aandacht voor zichzelf. Dan vraagt hij ook geen aandacht voor Esther. Maar dan vraagt hij aandacht voor de inhoud van Esthers getuigenis. Voor God. En natuurlijk kun je nog niet zeggen, en Christus in het boek Esther. Maar als het de geest van de Heer Jezus is, dan is het uiteindelijk toch ook voor Christus. Want die heeft in de stilte van de eeuwigheid zich één gemaakt met een verloren volk, met een verkocht volk. En dat niet door een grillige Ahasveros, maar mensen, dat is onze eigen schuld. Dat hebben wij zelf in Adam en Eva gedaan. En wij bevestigen het dagelijks. Als we nog onbekeerd doorleven, dan bevestigen we daarmee dat we zeggen, ik heb geen lust in de wegen van de Heere. Ik maak het zelf al uit. Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten. Wie vertelt me wat? Herkent u dat? En mensen is een religieus wezen, dus daar moet altijd wat voor in de plaats komen. Daar kan godsdienst voor in de plaats komen. Waar Christus aan ontbreekt, dat je zelf in je godsdienst wat wordt. Daar kan een stuk verslaving voor in de plaats komen. Of een grote hebzucht. Of een grote pronkzucht. Een grote roddelzucht. Vult u het maar aan. Als ons leven komt te staan in het licht van de wet van de Heer. Een wet waarvan Paulus zegt in Romeinen 7 dat die goed is. Nou, als je in het licht van die wet komt te staan, dan wijst die in je leven aan dat we zelf God verlaten hebben. Dat we onszelf verkocht hebben onder het eeuwige oordeel dat over ons moet komen. En als er in de hemel niet gehandeld was, meer dan Esther is Christus, mensen, dan zouden we allemaal verloren moeten gaan. Dan zou de hel vol worden. En we zouden er geen woord tegen in hebben kunnen zeggen. Maar nu mag ik u God prediken. Die God die nou geen lust heeft in de dood van de zondaar. Die God die van zondaren houdt, van eeuwigheid af. Die God die in Christus zo nabij komt, dat hij zegt, ik en mijn volk. Dat is wat. Wij zijn verkocht. Ik en mijn volk. Zegt de Heer Jezus. Zoals niemand het ooit heeft gezegd. En niemand hoeft het ook meer te zeggen zo. Want Christus die heeft er zo onder gebogen. Hij leverde zijn eigen leven in. Hij gaf zijn eigen bloed over. Hij boog zich onder het recht van God. Zo diep dat hij de hemel wilde verlaten. Dat hij in een kribbetje gelegd wilde worden toen hij als babytje geboren werd. Dat hij als mens gelijk wilde worden aan ons. Zonder te zondigen. En dat toen hij aan het kruis kwam op Golgotha. Dat hij toen de prijs heeft willen betalen. Waarmee nou losgekocht worden mensen die eigenlijk niet bij God kunnen horen. En dat ligt dan niet aan ons mensen, maar dat ligt aan God, dat hij je niet kwijt wil. En dat hij in Christus je wil vrijkopen om je te brengen, niet in de dienst van de slavernij, maar in de dienst van de toewijding aan de Heere in de hemel volmaakt en hier in beginsel. Wat een wonder, hè? Mag u zo ook door het boek Esther heen, met ogen van de Heilige Geest, omhoog zien, zoals Esther hier eigenlijk ook omhoog ziet. Niet meer op Ahasveros, maar op de God in de hemel, van wie zij een lover mag zijn. En zeggen, Heere, wat een wonder. Dat is het evangelie. En weet u, dan is er nog dit grote verschil. Dat Esther zich nog indekt, ik zei het al, indien, is ook iets van menselijke vrees. Maar dat hoef je nou tegenover de Heere niet te hebben. Dan hoef je niet indien te zeggen. Je hoeft je niet op te werken voor God. En je mag dat woord van het evangelie horen zoals het gepredikt wordt. En het zien als een net dat vissen vangt in de zee van deze wereld. Het evangelienet waarin je zwemt en gevangen wordt en opgehaald wordt. En gered wordt op kosten van hem die Heere is en zalig maakt. Ik mag u die Christus voorstellen, ook diep vanuit het Oude Testament. Die God zonde heeft gemaakt voor mensen zoals wij. En die zichzelf overgehad heeft om te redden ja, waarmee geen eer in te leggen was eigenlijk. Wat kan de Heer nou met ons beginnen? Maar in de veelheid van de onderdanen is nou de heerlijkheid van de koning God zelf. En dat heeft Christus verstaan. En daarom is er zo'n ruimte in zijn zoenoffer. Het is volbracht. Hij begeerde van zijn God het onvergankelijk leven. En hij heeft het hem gegeven. Daarom wat glans, wat majesteit, hebt gij die vorst bereikt. Heerlijk als we dat mogen verstaan, kinderen van de Heer. Kleine en grote in de genade. De een is verder op de weg dan de ander. Maar als je eenmaal op die weg gezet bent, als je onder de hand van de Heer, onder de doorboorde hand van Christus, gekocht bent, loven en bieden. Als hij zijn hand op je heeft gelegd, dan ga je het verstaan. En dan valt er een band van hem uit aan u, aan jou. En van ons uit aan hem. En dan krijgt dat loven en bieden nog een andere dimensie dan daar op die veemarkt in Leeuwarden. Dan wordt het het bieden van de Heere. Hij neemt alles mee. En hij brengt alles aan. En dan wordt het aan onze kant. Dan worden we een Jood. Nee, een Christen. Een Jood, een Christen, hoe moet je het zeggen? Je zou het eigenlijk in één adem moeten zeggen. Een Godlover. Loven en bieden. Heerlijk als we dat mogen verstaan. En dan is er ook kracht in dat leven, al is best eens moeilijk. Esther blijft nog in die samenleving straks ook staan en ze krijgt een aparte taak. Maar dan in de kracht van hem, die in het Nieuwe Testament zo heerlijk heeft gebeden op grond van zijn volbrachte werk. Vader, ik wil niet dat deze in het verderf neerdalen, want ik heb verzoening voor hen aangebracht. Geef mij mijn volk, zegt de Heere Jezus. Geef mij het leven. Nou, dat leven heeft de Heere gegeven toen hij opstond uit de dood. En nu mag hij ook bidden op grond van zijn volbrachte werk. Geef mij mijn volk. Heerlijk, gemeente, wie dat mag verstaan. Want dan ga je in andere handen over. Dan verander je van eigenaar. Zoals dat vee daar op die veemarkt in Leeuwarden. Dan word je uit de klauwen van de duivel genomen. En je ligt onder de handen van de Heer. Doorboor de handen. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik voor u. En nu mag u eeuwig leven. Heerlijk als we daar met ons hart en met ons leven amen op mogen zeggen. En als we met ons hart en met ons leven ook amen mogen doen. Ik bedoel, dat zal dus ook in het leven te zien zijn. Hè? Dat er in je handel en je wandel ook een leven is met de Heer. En dan ben ik bij het tweede gemeente. Tafelgesprekken. Gij zijt gekocht en betaald. Natuurlijk staat dat tweede punt niet zo letterlijk in dit hoofdstuk van Esther 7. Maar het is natuurlijk de inhoud van heel het Nieuwe Testament. Ja, prachtige stukken kun je daarbij lezen. Ik heb nog gekozen voor Romeinen 7. Omdat daar het woordje gekocht ook zo treft. Zeker staat aan de ene kant verkocht onder de zonde. Hè, dat is ons beeld van nature. Maar ook zo prachtig mooi. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Ik ellendige. Ik dank God. Nou, daar ligt onder die uitroep, onder die feestuitroep van verwondering, ligt het, gij zijt gekocht en betaald. Het hoge woord bij Esther is eruit, jongens en meisjes. De koning Ahasveros, die vraagt, wie mag dan die onverlaat wel zijn? En als je het in het Hebreeuws leest, dan stottert hij er zelfs over. Zo'n lieftallige koningin, wie heeft het nou op haar ondergang aangelegd? Ja, dan moet Esther natuurlijk nog een naam noemen. Nou komt het erop aan. Nu is het alles of niks. En als je de Heere vreest, hè, dan kun je ook eerlijk zijn. Dan kun je de waarheid zeggen, want dat doe je niet om iemand te vernederen in de eerste plaats, maar om de heerlijkheid van de Here aan te duiden. Misschien heeft ze erbij gewezen, maar in ieder geval, hij is het, die booswicht daar, die onderdrukker en die vijand, die boze Haman. Asgrauw wordt Haman onder Esthers woord. En die asgrauwe ontzetting, jongelui, is Haman nooit te boven gekomen. Oh, hij had zo'n gladde tong. Hij had zich al zo vaker uitgered. Ook na zijn ergernis over die staande Mordechai had hij zijn zin gekregen. Weet u nu de koning nog te sussen? Wel nee, sire, dat is niet waar, sire, ze liegt maar wat. Ja, dat zal hij zo niet gezegd hebben. Hoe komen ze erbij? Nee, deze handlanger van de duivel is met stomheid geslagen. En in de eeuwige verlorenheid zal hij dat eeuwig moeten inleven, dat is wat. Hij staat daar, ziende dat het kwaad ten volle over hem besloten is. Hij had het liefste hoog op de troon gezeten. Hij had het liefste koning geweest, niet waar? Maar nu staat hij met de dood in zijn schoen. Ik herinner nog weer even aan dat woord van zijn vrouw. Die had voordat hij naar de maaltijd ging al gezegd, tegen de Joden begin je niets. Het lijkt wel of dat volk onder bescherming staat. Het woord, de naam van God noemt zij niet, maar in feite geeft ze dat aan, onder Gods bescherming. Dat is de grote boodschap van het boekje Esther, waarin de naam van de Heere niet één keer genoemd wordt, maar het wordt duidelijk gemeente in dit zevende hoofdstuk, dat dat volk onder Gods heilrijke bescherming staat. Ik zal u niet vergeten. Ik zal u niet verlaten. Ik zal u niet begeven. Graveersel van mijn handen. Graveersel van mijn hart. Als de Heere zijn liefde verklaard heeft aan zijn volk, dan houdt hij daarin ook getrouw zijn woord. En even later hangt Haman aan zijn eigen paal, gespietst of opgehangen, dat kunnen we niet helemaal met zekerheid zeggen. Dat is wat. De koning is zo boos, zo grimmig, dat hij zegt, hang hem aan die galg, spiets hem op zijn eigen hout. Maar, is dat volk dan ook niet goddeloos? Was Mordechai ook geen zondaar en Esther zelf en wij? Oh ja, het ligt ook niet aan Esther en Mordechai. En het hele volk dat het nou ontkomt. Maar Golgotha is het geheim. Ik las bij een exegeet dit. Voor al Gods lieve kinderen stond de galg op Golgotha. Maar ik durf het eigenlijk zo niet over te nemen. Ik zeg het u wel even. Omdat ik het woord galg voor de Heer Jezus te moeilijk vind. Het hout, zo spreekt de schrift erover. Als het gaat om het kruis van Christus, dan is het hout van Golgotha. Het vloekhout van het kruis. En wie aan dat hout gehangen wordt, zegt Mozes in Deuteronomium, die is in Gods ogen vervloekt. Verkocht, dat woord blijft hangen in onze tekst en in Romeinen 7. Verkocht. Ja, dat zegt Paulus na ontvangen genade. Moet je goed opletten. Paulus zegt dit niet voor zijn bekering. Paulus zegt het na zijn bekering. Want hij was een godlover geworden, een echte Jood. En toen komt hij erachter. Hij wilde graag 100% God loven. Maar dan komt hij er door genade achter. Dat hij ook maar ten dele dat kan. Nou, dat is toch, dat is het verdriet van al Gods kinderen. Dat is het verdriet van al Gods kinderen. Die wet die is goed en toch die wet, wat ik niet wil doen, dat doe ik juist. En wat ik niet wil doen en wat ik wel moet doen, dat doe ik juist niet. Verkocht. zou het ook, mag ik het zo zeggen, een stukje therapie van de Heere zijn geweest. Dat hij nou altijd weer terug moet naar dat Lam van God. Ook die leeuw die Paulus was, want dat was niet de eerste, de beste in het Koninkrijk des Heren, niet waar. Maar die moet nou altijd 's avonds zijn knieën weer buigen voor de dagelijkse bekering. En zeggen, o God, wees mij de zondaar genadig. En zo groeit hij in het geloven en in de kennis. Zodat hij in 2 Korinthe 12 kan zeggen, dat had ik nou nodig. Want anders zou ik de man geworden zijn. En nu wordt door mijn prediking de Heere de man. Mag ik het zo zeggen? Verkocht. Ja, de Heere wordt de man omdat Paulus ook gekocht is en betaald. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En er staat niet het hart, dat hart was van de Heere. Maar er staat het lichaam van deze dood. En dan mag hij zeggen, ik dank God door Christus Jezus, onze Heere. Daar is betaald. In Gods zondaarsliefde. In Christus kapitaal. Wat een kapitaal. In dat volbrachte werk van de Heer. En door de Heilige Geest die het hem in Romeinen 7 laat zingen. Wat is een lied? Dat in Paulus hart ontstoken is. En heel zijn leven mag bepalen. Gekocht. Door een doorboorde hand. Door een liefhebbend hart van de Vader. En door de tere leiding van de Heilige Geest. O mensen, dan krijg je die borg zo lief. Dan wil je geen kwaad woord over die Heere horen. Dan wordt het je tot een verdriet dat je niet voor 100% voor de Heere kan leven. En dat de dank die God zo waard is voor dit evangelie, maar zo mondjesmaat uit je leven en uit je mond en uit je hart opstijgt. Daar heb je nederigheid en ootmoed bij nodig. En tegelijk gewilligheid om nu achter dat Lam aan te komen. En die borg meer en meer te leren kennen en te omhelzen. En groter van God te spreken en meer uit hem te leven. Niet dat de Heere dan pas tevreden is als wij dat 100% doen. Want uiteindelijk hoeven we dat ook niet op te brengen. Dat heeft hij al in Christus. Onze Heere. Prachtig spreekt de Romeinenbrief daarover. Hè? In verschillende hoofdstukken. Onze Heere, daar heeft God alles gekregen. Toen die Christus zich als een schaap naar de slachtbank liet leiden. Dat ene moment, dat heeft de eeuwigheid veranderd. Voor allen die de Heere mogen vrezen. Naar de slachtbank geleid. Nee, niet Gods kinderen. Maar deze Christus, omdat hij wist. Niemand kan onder het mes van Gods recht verkeren en het navertellen dan alleen de Zoon van God. En zo heeft hij zichzelf ervoor over gehad. En mogen wij verwonderd zijn. En we zien hier in Esther 7 die openbaring van de Heere kantelen naar de kant van het levendige volk van God. En naar de eer op Gods heilige naam. Sommigen nemen het Esther kwalijk als u de commentaren leest dat ze Haman toch nog geen gratie verleende. Ja, was dat nou echt wel zo dat, ja, die man die gaat meteen aan de paal, niet waar, en die gaat meteen verloren. Had Esther niet moeten zeggen, nou, omdat onze God nou zo groot is en totaal anders dan Ahasveros, dan zal er misschien voor hem ook nog gratie zijn. Ja, ik denk dat we dat niet mogen vragen, gemeente. Want let erop wat er gebeurt als de koning de hof inloopt van het paleis. Haman die valt eerst op zijn knieën voor de koningin en later ligt hij bij haar op bed. Waar smeekt hij nou om? Om zijn leven. Hij heeft geen berouw. En zo is het nou met onbekeerde mensen. Die hebben geen tranen om de schuld van hun daad. Maar die zijn alleen maar benauwd dat ze hun leven erbij inschieten. En dus Haman die heeft verdriet om de gevolgen van zijn daad, niet vanwege zijn daad zelf. En hij die nou dat hele Joodse volk naar de kelder wilde helpen, die vraagt nou aan een afgezant van dat Joodse volk, de Jodin Esther, om zijn leven. Wat is de situatie toch veranderd? Zie hem daar liggen jabberend aan het bed van Esther. Zelfs op het bed moeten we vernemen. Dat is wat. Je moet niet zeggen, had Esther hem geen genade kunnen verlenen. Je moet het zo zien, gemeente. Hier strijdt de Satan uiteindelijk tegen het werk van de Heere. En hier strijdt de Heere tegen het werk van de Satan. En dan laat de Heere hier ook in hoofdstuk 7 heel duidelijk zien hoe het al die handlangers van de Satan zal vergaan. En straks de duivel zelf. Ze storten van hun top van eer in eeuwige verwoesting neer. Nou, Satan is nog actief. Haman is gestorven. Maar Satan is nog actief. En die kan je heel goed aanbod doen. Satan, die kan je toch zulke geweldige aanbiedingen doen. Dat je denkt, nou zeg, ik zou toch dom zijn als ik daar niet op inging. Hij komt met alles waar je je mond van openvalt. En waarvan je denkt, nou, dat had ik nou zo graag eens willen hebben in mijn leven. Maar voordat je met Satan in gesprek gaat, let dan op het woord van de Heere Jezus in het Nieuwe Testament, dat als hij liegt, dan spreekt hij naar zijn aard. Dat is het karakter van de duivel. Als hij spreekt, dan liegt hij. Als hij liegt, dan spreekt hij naar zijn aard. Dat is het karakter van de Satan. Dus alles wat hij je voorstelt, geloof het niet. Het is puur bedrog. Het is de glijbaan naar de hel. En als je er onverhoopt op zou komen en in zou komen, dan tref je straks de duivel bij de ingang van de hel lachend aan. Haha, ik heb je te pakken. Ga er niet op in. Wat dan te doen? Zet hem maar neer zoals hij is in het woord van de Heere. Lasteraar, boze, mensenmoorder van den beginnen. Het zijn allemaal woorden van de Heer Jezus zelf. Alleen maar uit op verdelgen, doden, ombrengen, zoals de tekst zegt. Niet met de duivel in gesprek gaan. Maar als je er last van hebt, en al Gods kinderen, die hebben er last van. Let op Paulus in Romeinen 7. Vlucht dan naar de Heer. Dan leer je zeggen, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. En voor danken staat daar dan in het Grieks het woord dat ook met genade te maken heeft. Die genade van de Heer, die zo sterk is, dat hij dan de duivel voor zijn rekening neemt in je leven. Dat heeft hij op Golgotha al gedaan. Daarom is die duivel ook zo listig, die komt niet op klompen. Want dan denk je, ja, daar moet ik. Nee, die komt op kousenvoeten. Die komt als een engel des lichts. Verrader. Je moet dus bij Golgotha zijn. Om niets tegen de duivel te zeggen. Maar aan de Heere te zeggen, Heere, wijst u hem maar zijn plaats. U hebt hem overwonnen. Wilt u hem ook in mijn leven voor het eerst en opnieuw overwinnen. Hij trekt je alleen maar naar beneden. Maar de Heere houdt je vast. Gij zijt gekocht. Kijk, daar ben je van eigenaar veranderd. En dan gaat dat stuk vee in Leeuwarden mee naar die boer die op een hele andere boerderij woont. Dan heeft hij ervoor betaald. Dan is het zijn stuks vee. En dan zijn wij geen vee. Ja, we zijn schapen van zijn wijn. Daarom hebben we ook psalm 23 vers 1, een prachtige psalm gezongen. En weet je, wat er op die veemarkt dan ook gebeurde? Elke boer had een kenteken voor zijn vee. Dan zette die zo'n stempel, een eigendomstempel op dat schaap of op die koe. Dan wist hij precies, dat zijn mijn koeien, dat zijn mijn gekochte schapen. Die kwamen even apart te staan. En als de markt dan ten einde was, dan nam hij ze mee naar zijn eigen boerderij. En zo is het ook met loven en bieden in de hand van de Heer Jezus. Als Hij je aanraakt, als Hij met zijn doorboorde hand je leven te sterk wordt, dan zet Hij een stempel op je leven, dat je van Hem bent, dat je voor Hem zult leven, dat je Hem zult ontmoeten, dat zijn toekomst jouw toekomst is. Mag u dat verstaan? Dat is de trekkracht van de Heilige Geest in de kracht van het bloed van de Heer. Kijk, dan vlucht ik elke keer weer naar die levende Heere toe, als de duivel me op de hielen zit. Dan kan het zelfs zo zijn dat als de duivel me op de hielen zit, denk aan Jozua in Zacharia 2, dat hij juist het tegendeel bewerkt wat de duivel van plan is. Die is maar aftroggelen van de Heer. Maar als de duivel me op de hielen zit, dat hij me juist naar de Heer uitdrijft. En zo zie je dat niet Ahasveros koning is en niet Haman, Satans handlanger, maar dat de Heer koning is. Ook al gebeuren er zoveel dingen die tegen zijn heilige wil ingaan. En dicht bij Golgotha, dicht onder zijn vleugels, onder zijn leiding en genade, daar moet ik in leven. Ik krijg mijn vijanden nooit klein. Hij krijgt ze klein. Ik kom er nooit mee klaar. Hij heeft het volbracht. Hij heeft getuigd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Mij bespringen die lelijke vijanden steeds weer. Maar bij het kruis legt hij ze in het stof van de dood, onder zijn voet. Is dat een makkelijk leven? Nee, dat is geen makkelijk leven. Dat is een leven van afsterven aan onze kant en van opstaan in de kracht van de Heer. Maar dat is wel een overwinningsleven. En daarom is het ook wel eens een gemakkelijk leven. Als de Heer overkomt, ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn, ik de Heer. O gemeente, dan wordt het stil in het hart, als het zuizen van de zachte stilte van het werk van de Heilige Geest. En dan mag er zicht zijn en geloof in en beleven uit het feit dat wie zegen viert, dat is de Heer. Zo is het. Nou, als Haman dan gespietst is op de galg in zijn eigen tuin, dan staat er in vers 10, toen bedaarde de toorn van de koning. Op de achtergrond hoor je iets, proef je iets van de toorn van God. Al is de boosheid van God over de zonde een totaal andere boosheid dan die van Ahasveros. Kijk, Ahasveros die is hier wel gruwelijk boos, maar hij had toch zelf al zijn ring gegeven aan Haman. Ga je gang maar met dat volk, schiet maar op. Kijk, dat lijkt dus helemaal niet op God. Want Gods boosheid, dat is echte boosheid als we ons hart gesloten houden voor de Heer. Als het in ons leven niet tot bekering komt, mensen, dan is die toorn van God rechtvaardige toorn. Ik had eens een keer een gesprek met iemand die zei, dominee, zou er nou in de hel gevloekt worden? Moeilijke vraag. Ik kan het laatste woord er ook niet over zeggen, maar hij zei tegen mij, ik denk niet dat er gevloekt wordt. Want ook als je verloren moet gaan, dan is dat recht van God zo overweldigend, dat je moet zeggen, het is terecht dat ik hier ben. Want ik heb niet gewild dat deze trouwe heilige God mijn koning en Heere zou zijn. Ik eindig met de hemel, gemeente. Wat zal er nou in de hemel gezegd worden? En waar zullen we nou vol van zijn als straks de nieuwe aarde komt, onder een nieuwe hemel? Dat betekent dat het contact met God weer 100% is, om het maar menselijk te zeggen. Wat zal er nou daar nou gezegd worden? Ach, er is zoveel over te zeggen. Ik kan niet alles zeggen. Ik eindig met dat woord uit Openbaring. Dan zullen we volmaakt kunnen zeggen in de hemel rond de troon. En eenmaal op de nieuwe aarde. Gij hebt ons gode gekocht, Heere, met uw kostbaar bloed. Dat is alles. Dus in feite zeggen we dan niet, hè, we zijn er. Nee, we wijzen van onszelf af. En wijzen naar het Lam en naar God. Gij hebt ons gode gekocht met uw bloed. En daarom bent u waard om even geprezen te worden. Dat zullen de tafelgesprekken zijn. Aan het avondmaal van het Lam. Niet meer in Suzan, maar in het Rijk der Heerlijkheid. Wat zou het groot zijn, kinderen van God, als we daar allen een plaatsje mochten hebben en in een eenstemmig koor God volmaakt mochten verheerlijken. Gij, Heere, hebt ons gode gekocht met uw bloed. Amen. Wij eindigen met dankzegging en gebed. Heere, u spreekt heel de schrift door, ook in het Oude Testament en zeker ook in het Nieuwe Testament in de Heer Jezus. Maar al vanaf het verloren paradijs is daar uw openbaring. En die openbaring, die bedoelt het heil van de zondaar. Die bedoelt zijn geestelijke arrestatie, zodat we van eigenaar veranderen. En wat rijk, Heere, wie dat mag getuigen op goede gronden. Dat hij ervan weet gekocht en betaald te zijn. In de zekerheid van het geloof. Wat geeft dat een uitzicht? Wat geeft dat een blijdschap? Wat geeft dat een aanhankelijkheid en een afhankelijkheid van u? En wat geeft dat ook een verlangen naar de toekomst? Om u volmaakt te aanschouwen en ook eenmaal volmaakt groot te maken. Er zijn er ook die uw kinderen zijn, maar niet durven zeggen dat ze al gekocht en betaald zijn. Al ligt dat van u uit wel zo. Heren, dat ze ook mogen groeien in de genade en in de kennis van de Heren. Zien we op onszelf, dan durven we dat nooit te getuigen. Gij zijt gekocht en betaald. Maar het is ook niet zo belangrijk dat wij dat zeggen, maar dat u dat in ons leven betuigt. Wilt u daartoe leiden, uw Heilige Geest, in de levens van hen die daar levensvragen, zielenvragen bij hebben. Wat rijk dat u dat doet, Heere, vanaf het verloren paradijs. Het was toch onze schuld dat wij u de laan hebben uitgestuurd. Maar dat gij verloren schapen achterna komt, totdat ge ze vindt en maakt tot schapen die uw stem kennen en u volgen op al uw wegen. Wat erg, heren, als wij in de kerk zijn en we hebben daar geen kennis aan in het geloof. Zo dichtbij. En als we vandaag omgekeerd zouden sterven, toch zo ver af. O God, u weet wie dat zijn. Laat ze het zelf ook mogen weten. Opdat we ons zouden bekeren. En op die aanbieding en die uitnodiging van u zouden leren ingaan. Voordat het te laat is. We zijn dankbaar dat u dat geloof ook werkt in jonge harten. Dat er ook jongeren zijn in wie hart de keuze van het geloof is gelegd door uw Heilige Geest. En die daaruit ook mogen leven. Heren, zegen ons zoals gemeente. En dat we deze dingen ook als kerkraad maar steeds op de huisbezoeken aan de orde mogen stellen. Verblijd mogen worden door positieve getuigenissen. En leiding mogen geven naar schrift en belijdenis waar dat nodig is. Wilt u er zelf in meekomen, Heren? Gelukkig kunnen wij geen mensen bekeren. Dat zult u doen. Maar wilt u onze dienst gebruiken van kerkenraten, van bezoekbroeders en zusters, om handwijzers te mogen zijn naar die Heren die zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wij bidden voor alle werk dat wacht, ook voor de catechisaties, de belijdeniscatechisatie, de zondagsschool, de verenigingen, de zangverenigingen, alles wat in afhankelijkheid van u mag gebeuren. Wij bidden ook voor de bazar die deze week gehouden zal worden, de voorbereiding daarvoor. Er is al veel werk verzet en er moet ook nog veel werk verzet worden. Heren, geef alle die zich inzetten ook de kracht om dat te doen in dat grote perspectief dat u eraan geeft. En dat we ook mee zullen leven als gemeente komende woensdag op deze gemeentelijke dag. We bidden voor het synodewerk waar we druk mee zijn in de commissievergaderingen. We bidden voor de klassesvergadering van aanstaande woensdag, middag en avond. Er wordt veel vergaderd, Heren. Leg daar ook uw zegen in. En bewaar ons voor onjuiste inzichten. En leid ons door uw geest en woord. We bidden ook voor zuster Groothedde in Bennekom. Wilt u ook met haar en haar man zijn in haar gezondheid? Als we toch ook nog een beetje zorg houden over haar leven. Heren, kon het zijn. Wil haar nog weer doen herstellen. En dat we ook ons verwonderen mogen over het contact met u. Ga met ons van hier. Zegen ons in ons geven zometeen in de collecte. En zegen ons ook als de dagtaak weer roept. Heren, vergeef het zondige en zegen het goede. Dat we mochten kennen dat heerlijke belijden. Gij zijt gekocht en betaald. Voor wie dat geldt, die mag weten dat de Heere zegt: o gij mijn volk, ik wil dat waar ik ben, ook gij eenmaal zult zijn. Hoor ons in danken en bidden, uit genade om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden gevraagd en we zingen nog uit Psalm 29 het eerste vers. Aardse machten loof de Heer, geef de Heere sterkte en eer. En ook het zesde vers, Loof de Heer die wonderen werkt. Psalm 29, vers 1 en vers 6 ten slotte. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.